Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 33 tot en met 36. Paulus schrijft daar en de Heilige Geest door hem heen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is denk ik een heel bekend schriftgedeelte wat we nu hebben gelezen. En ook een bekende uitspraak in de christelijke wereld. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En tegelijkertijd denk ik dat het niet altijd diep tot ons doordringt wat daarmee bedoeld wordt. En dat het ook wel eens zo kan zijn dat zelfs als je in theorie weet wat daarmee bedoeld wordt, de toepassing daarvan in je eigen leven en het ook echt ervaren van wat Paulus en de Heilige Geest door Paulus heen daarmee zegt, dat dat toch niet altijd hetzelfde is als het weten met je hoofd wat het betekent. En weet je, daarom wil ik daarbij stilstaan. Nou, soli deo gloria, dat is geen Nederlands. Hè? Dat zullen de meesten van jullie wel kennen, die uitspraak. Maar voor wie het niet kent, het is Latijn. Soli deo gloria, het is Latijn. En het is een van de zogenaamde solas uit de protestantse reformatie. Die plaatsvond in de 16e eeuw en vervolgens ook verder is uitgewerkt in allerlei kerkstromingen. En die vijf solas, dat is eigenlijk een reactie geweest op de Rooms-Katholieke Kerk in die tijd. En de constatering van mannen zoals Martin Luther, dat de theologie van de Rooms-Katholieke Kerk was afgedwaald van de Bijbelse en apostolische leer. En mensen als Martin Luther, en er waren ook mensen voor hem geweest die hetzelfde hadden geconstateerd, en mensen na hem zijn gekomen die hetzelfde hebben geconstateerd, mensen als Calvin. Maar mensen constateerden dat eigenlijk de kern van het probleem terug te voeren is op vijf solas. De eerste is sola scriptura, de schrift alleen. Martin Luther zag dat in de Rooms-Katholieke Kerk er een andere basis was ontstaan voor de geloofsleer. Niet alleen de schrift, maar de traditie en het magisterium, het gezag, het leergezag in de Rooms-Katholieke Kerk. En Martin Luther zag dat dat had geleid tot bepaalde tradities die niet alleen niet terug te voeren waren op de schrift, maar die ook in tegenstrijd waren met de schrift. Praktijken zoals de aflaten en het kopen van bepaalde rechten om minder lang in het vage vuur door te brengen. Het purgatorium. Nou, ik zal jullie daar niet al te veel details over geven nu, maar Martin Luther zei, nee, we moeten terug naar de schrift, want dat is hetgeen wat de apostelen als fundament voor de gemeente hebben neergelegd. Wat zegt de schrift? Een tweede sola is die van sola fide, wat wil zeggen dat een mens gered is niet uit werken en ook niet uit geloof plus werken, maar uit geloof alleen. De mens is gered volgens de schrift of wordt gered door geloof alleen. Natuurlijk wel een geloof dat werkt, wel een levend geloof, maar niet een geloof plus daarnaast werken van eigen rechtvaardigheid. De derde sola is sola gratia. En dat staat voor genade alleen. Mensen als Martin Luther zeiden, de schrift onderwijst dat een mens alleen gered wordt door de genade van God. Niet genade plus verdiensten of God op de een of andere manier door je leefstijl in een positie brengen dat hij jou iets terug te betalen heeft. Nee, de mens wordt gered alleen uit genade. De vierde sola, solus Christus, wil zeggen dat alleen Christus middelaar is tussen God en mensen. Niet Christus plus Maria als een soort medemiddelaar. Niet Christus plus kerkgezag en priesters. Niet Christus plus de paus. Niet Christus plus heiligen die bemiddelen in de hemel. Nee, Christus alleen is de middelaar tussen God en mensen. En de vijfde sola, en dat is degene waar ik wat op wil inzoomen, is die van Soli Deo Gloria. Nou, je hoort me soms van sola naar solus naar soli gaan. Dat is nou eenmaal de Latijnse grammatica. Maar Soli Deo Gloria wil zeggen, aan God alleen zij de heerlijkheid. En dat wil zeggen dat in de reformatie men constateerde dat de eer voor verlossing door de praktijk van Rooms-Katholieke theologie niet uitsluitend naar God ging, maar vaak naar God plus mensen, heiligen, relikwieën. Er waren processies door de straten waarbij er beelden door de straten werden gevoerd, of relikwieën tijdens religieuze feestdagen. Er was een eucharistieviering waarbij de traditie steeds verder ontstond dat zelfs de hostie en de middelen voor de eucharistie, hè, wat wij avondmaal noemen, werden aanbeden alsof Christus zelf in die elementen zat. En allemaal van dit soort praktijken, de verering van heiligen, de vereringen van Maria, maakte dat men zei, nee, alleen aan God, zei de heerlijkheid. Weet je, dat is de achtergrond van die uitspraak Soli Deo Gloria. En dit schriftgedeelte wat we hebben gelezen, uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen. Dat vers is natuurlijk een heel belangrijk vers geweest voor de leer van Soli Deo Gloria. Maar los van die historische achtergrond, is het ook zo dat ik wil nadenken over, hoe pas je dit nou toe in je eigen leven? Hoe komt dit dichter bij jouw persoonlijke leven, deze uitspraak? Weet je, de Romeinenbrief, waar we vandaag hebben gelezen, de Romeinenbrief is eigenlijk de meest systematische uiteenzetting van de apostel Paulus van het evangelie, waarin hij het evangelie uitlegt van begin tot eind, bij wijze van spreken. En als je die hele brief bestudeert en je vraagt je af, welke plaats heeft nou eigenlijk dit schriftgedeelte, Romeinen hoofdstuk 11, het laatste stuk van dat hoofdstuk, welke plaats heeft dat schriftgedeelte in het geheel van die brief? Dan heeft dat gedeelte een hele interessante plaats. Want in de eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief, daar legt Paulus eigenlijk de leer uit. Het gaat over de doctrine. Het gaat over de theorie. Hij legt het evangelie uit, van begin tot einde. En als je naar hoofdstuk 12 gaat, dan doet Paulus iets wat hij ook in andere brieven doet. Dan switcht hij van de doctrine, van de leer, naar de toepassing, naar de implicatie, naar wat moet ik hier nou eigenlijk mee in de praktijk? Dat doet hij ook in de Efezebrief bijvoorbeeld, waar de eerste 3 hoofdstukken van de Efezebrief gaan over de leer. En vanaf hoofdstuk 4 gaat het tot en met hoofdstuk 6 over de praktijk. Wat moet ik nu met deze informatie? Hoe pas ik dit nu toe in mijn leven? Dat doet hij ook in de Romeinenbrief en dat doet hij vanaf hoofdstuk 12. En deze verzen zitten eigenlijk precies daartussenin. Tussen de doctrine en de toepassing. Tussen de leer en de levensopdrachten. En deze verzen noem je een doxologie. Een doxologie, en dat wil zeggen, het is een woord van aanbidding. Doxologie komt van doxa, dat is een woord wat betekent eer of heerlijkheid. En logia betekent woord. Dus het is eigenlijk een eerbetoon. En deze verzen zijn eigenlijk een soort uitbarsting van het hart van Paulus. Paulus, met het uitleggen van het evangelie en de heerlijkheid van God die zichtbaar wordt in het evangelie, en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus die tentoongesteld wordt in het evangelie, is het als het ware alsof het hart van Paulus op knappen staat. Hij is er zo vol van. Het geeft hem zoveel vreugde. En dat schijnt als het ware door in deze verse. Hij roept het uit. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En dan stelt hij 3 vragen. 3 vragen in vers 34 en 35. De eerste vraag, wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Nou, als je die vraag aan jezelf stelt, of misschien mag ik hem aan je stellen, heb jij de gedachten van de Heere gekend? Nou, het antwoord is nee, als je eerlijk bent. Weet je, en als Paulus dat zo zegt, wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Het is een retorische vraag. Niemand. En dan zegt hij erachteraan, of wie is zijn raadsman geweest? Wie van jullie heeft God advies gegeven om dat evangelie op die manier te bedenken en ten uitvoer te brengen? Niemand. En vers 35, of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Nou, denk als we eerlijk zijn, niemand. Dus Paulus stelt drie vragen en het grappige is, als je dat bestudeert, die vragen, die kom je ook tegen in het Oude Testament. Die vragen kom je tegen, niet altijd helemaal in dezelfde vorm, maar die kom je tegen bij die eerste vraag bijvoorbeeld, wie heeft zijn gedachten gekend, kom je dat tegen in Jesaja 40, ongeveer, en in Job hoofdstuk 15. Bij die tweede vraag, wie is zijn raadsman geweest, dat kom je tegen in Job hoofdstuk 36. En wie heeft hem eerst iets gegeven om terugbetaald te worden, dat kom je tegen in soortgelijke strekking in Job 35 en 41. Zie je, eigenlijk alle drie die vragen kom je in zekere zin kom je tegen in het boek Job. En ik wil dan ook Job even meenemen als een soort figurant in deze boodschap. Misschien is Job ook wel een heel goed voorbeeld van een persoon, een mens, die je een beetje zou kunnen vergelijken met jezelf. Een mens die eigenlijk die leer van Soli Deo Gloria in de praktijk van zijn leven, ook al wist hij het misschien wel, maar in de praktijk van zijn leven op een verdiepende manier tegenkomt in het boek Job. En daarmee worstelt en tegelijkertijd daardoor gezegend wordt. Voordat ik daar verder naar kijk en deze drie thema's, want het zijn eigenlijk drie thema's van deze preek. Uit hem, door hem, tot hem. Maar voordat ik naar daar kijk, is het goed om iets te beseffen. En dat is dat, wat ik net zei, die eerste 11 hoofdstukken en daarna die 12, hoofdstuk 12 en verder van de Romeinenbrief. En het feit dat die uitbarsting van lofprijs en aanbidding daartussen zit, is eigenlijk al een hele belangrijke les op zichzelf. Weet je, het laat ons eigenlijk zien dat de energie, de kracht om het christelijk leven te leven, zit hem in de openbaring van de heerlijkheid van God door het evangelie. Het is daar, in het zien van het aangezicht van de Zoon van God, wie Hij is, wat Hij heeft gedaan voor ons, dat de kracht zit om vervolgens naar Romeinen hoofdstuk 12 en 1 te gaan en te zeggen, Heer, ik wil mijn lichaam geven als een welgevallig offer aan U. Dat kun je niet doen uit eigen kracht, maar het is de kracht van de openbaring van de heerlijkheid van Jezus Christus die de energie geeft om dat te doen. En je kan het bijna vergelijken met kernenergie. We hebben in de wereld wel een beetje een uitdaging als het gaat om energie. We gebruiken best wel veel energie. En we vragen ons met z'n allen soms af, hoe gaan we ervoor zorgen dat we in de toekomst ook energie hebben? En een van de opties is kernenergie. Kernenergie is eigenlijk best wel een vernuftig proces. Tegelijkertijd is het een gevaarlijk proces. Een proces waarvan we weten, ook met Tsjernobyl, dat op het moment dat je dat proces niet goed reguleert, dat er ook gewoon een soort explosie kan ontstaan. Dat er zoveel energie bij kernsplitsing gemoeid gaat, dat er een soort kettingreactie kan ontstaan, waardoor die energie niet meer gekanaliseerd wordt, maar explodeert. Weet je, ik denk ergens dat ook een beetje van toepassing is op wat we hier lezen. Op het moment dat wij de heerlijkheid van de Zoon van God zien, dan is dat een bron van energie waardoor het christelijk leven geleefd kan worden. En tegelijkertijd zien we ook wel eens hoe mensen die energie niet zo goed kunnen kanaliseren. Dat zien we ook wel eens bij onze charismatische vrienden. Die als het ware enorm emotioneel uitbundig zijn omdat ze enthousiast zijn over het evangelie. En soms denk ik wel eens, nou, daar mogen we best wat van leren. Ook in de gereformeerde baptistenbeweging. En tegelijkertijd laten wij bij ons ook zien, ja, maar die energie, die uitbundigheid, die vreugde over het evangelie, die moet wel gekanaliseerd worden in een leven wat God behaagt. In het jezelf overgeven aan Hem en Hem volgen op een manier die Hem behaagt. Nou, laten we stilstaan bij dat eerste, uit Hem zijn alle dingen. Als we het hebben over de schepping, Dan denk ik wel als christenen daar op zich wel op behoorlijk duidelijkheid over hebben. Genesis 1 vers 1, dat is eigenlijk de eerste waarheidsclaim van de Bijbel. Er staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dit is iets wat natuurlijk behoorlijk onder vuur ligt in de wereld om ons heen. Een groot deel van Nederlanders geloven dit eerste vers helemaal niet. Dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Veel Nederlanders zijn wat je noemt naturalisten. Ze geloven dat de hemel en de aarde uit zichzelf ontstaan zijn door puur natuurlijke processen. En als je hen dan ook vraagt, wat is nou eigenlijk mijn oorsprong? Waar kom ik vandaan? Ze zeggen, ja, uit het niets. Je bent ontstaan uit sterrenstof. En ja, dat is vanzelf gebeurd door natuurlijke processen. Jij bent ontstaan uit het niets. Dat is eigenlijk de boodschap die ons verteld wordt dan. De Bijbel zet daar een heel ander antwoord tegenover. De Bijbel zegt in het begin schiep God de hemel en de aarde. De Bijbel zegt dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En het is door de eeuwen heen zo geweest dat mannen en vrouwen van God enorm getroost en gesteund zijn door dat besef, ik ben geschapen door God. En misschien klinkt dat als een open deur, maar dat is het zeker niet. Kijk met mij naar Psalm 139, waar David schrijft. Psalm 139, vanaf vers 13 in de Herziene Statenvertaling. Dan zegt David, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Weet je, en David schrijft dat in een situatie dat er vijanden op hem jagen, dat het moeilijk is. Dat lees je als je de rest van het psalm leest. Maar David voelt zich gesteund uit het feit dat David weet, maar ik ben uit u. Uit u. Ik ben gemaakt door u. Ik ben waardevol door u. U bent betrokken bij mijn leven. En ik had al net genoemd dat ik ook wil kijken naar een andere man van God, namelijk Job. Ook Job wordt geconfronteerd met de heerlijkheid van God uit het feit dat zijn leven is uit God. Dat heel de schepping is uit hem. Jullie kennen allemaal de situatie van Job, maar heel in het kort. Job was een man die God behaagde. Een man die rechtvaardig leefde. Een man die zich bewust was van het feit dat er een God was die hem had gemaakt. En die Godvrezend leefde, ook in zijn context. Hij was geen Israëliet, hij was geen Jood, hij leefde ver van Israël vandaan. En toch was het een man die leefde vanuit een bewustzijn en een rein geweten voor het aangezicht van God, in zoverre als dat kan. En dan zien we dat de duivel en God buiten het zicht van Job om met elkaar spreken. En dat de Satan zegt, joh, maar natuurlijk is Job rechtvaardig, natuurlijk leeft hij voor u, want u heeft hem gezegend, hij heeft rijkdom. Ja, hij heeft alles wat zijn, ik parafraseer, maar de Satan zegt, hij heeft alles wat zijn hartje begeert, natuurlijk. Maar neem het van hem weg. Neem zijn rijkdom van hem weg. Neem zijn kudde van hem weg. Neem zijn kinderen van hem weg. Neem zijn gezondheid van hem weg. En let op, hij zal u vaarwel zeggen. En Job weet niet dat dit speelt op de achtergrond. Job leeft gewoon zijn leven naar zijn beste inzichten, op een manier waarvan hij ervan overtuigd is dat hij God behaagt, zoals misschien velen van ons. Job doet zijn best. En toch zien we dan opeens de situatie ontstaan, dat zonder dat het voor Job helder is wat er is gebeurd of wat de oorzaak is, dat Job alles verliest wat hij heeft. Zijn kinderen sterven, hij verliest zijn bedrijf, hij verliest zijn bezit, hij verliest zijn gezondheid, hij wordt ziek. Ernstig ziek. Niet alleen een beetje ziek, nee, ziek met een behoorlijke lijdensdruk. En zelfs zijn vrouw zegt aan Job, zeg God toch vaarwel. En dan begint eigenlijk dat hele poëtische boek van Job, waarin we zien hoe hij worstelt met het idee dat God toch rechtvaardig is. En tegelijkertijd dat Job voor zijn gevoel zijn best heeft gedaan. En zijn vrienden die komen en hem als het ware proberen te troosten. Maar er ook niet helemaal uitkomen hoe ze dat nou bij elkaar kunnen brengen. Het feit dat God rechtvaardig is En tegelijkertijd dat Job beweert rechtvaardig te zijn. Zijn vrienden beginnen daar wat aan te twijfelen. Ja, dat kan toch niet zo zijn, Job, dat jij volmaakt rechtvaardig bent en dat een rechtvaardig God toch jou dit lijden heeft aangedaan. En tegelijkertijd begint Job te worstelen met de vraag, maar hoe kan het zo zijn dat als God rechtvaardig is en ik heb niet gezondigd, dat dit mij overkomt? En Job krijgt het niet goed bij elkaar gebracht en we zien hem worstelen. En dan op een gegeven moment, dan zien we dat wat er gebeurt bij Job is eigenlijk, want velen hebben zich afgevraagd, maar heeft Job nou gezondigd of heeft Job uiteindelijk niet gezondigd? Dat blijft uiteindelijk een beetje een vraag die wat open blijft staan in het boek van Job. Want Job bekeert zich aan het eind van het boek. En tegelijkertijd zien we dat God zegt, ja, Job heeft rechtvaardig van mij gesproken. Het is wat mysterieus. Maar je ziet iets gebeuren in het boek van Job. En dat is dat Job doet iets wat, denk ik, velen van ons ook doen. Of wat misschien zelfs automatisch gebeurt door onze zondige natuur. En dat is dat Job begint zichzelf een klein beetje te veel op gelijke hoogte te zetten met God. Alsof God een soort gelijkwaardige partner is om een gesprek mee te voeren, om mee te redeneren. En dat lijkt te gebeuren in het hart van Job. En dan zien we op een gegeven moment in Job 31, vers 35, zien we dit staan. Dat Job zegt, Job 31, vers 35, in de Herziene Statenvertaling, och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren. Zie mijn ondertekening. Laat de Almachtige mij antwoorden. En laat mijn tegenstander een aanklacht op schrift stellen. Laat de Almachtige mij antwoorden. Dat is eigenlijk de hartekreet van Job. Hij wil, en misschien kan je zelfs zeggen, hij eist dat God spreekt tot hem, en niet alleen spreekt tot hem, maar eigenlijk antwoord geeft op zijn vragen. Job zegt, ik worstel met deze vraag, waarom is mij dit overkomen? En hij eist dat God komt en antwoord geeft. En niet slechts antwoord geeft op zijn vraag, maar een specifieke vraag beantwoordt. Namelijk, wat is de aanklacht? Wat heb ik gedaan dat mij dit overkomt? Dat is zijn specifieke eis van God. En dan zien we in Job 38, vers 1, dat God in zijn liefde, in zijn genade, ook antwoord geeft. Nadat Job zijn vrienden al hun beste wijsheid en naar eer en geweten hun beste inzichten met Job hebben gedeeld, zien we dat Job eigenlijk daar geen genoegen mee neemt en zegt, ik wil dat de Almachtige mij antwoordt. En dan staat er in Job 38, vers 1, daarna antwoordde de Heere Job uit een storm. En weet je, ik zei net dat soli deo gloria, dat uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen. Dat is een doctrine, dat is een leerstelling, maar het is meer dan dat. Het is iets wat God in ons hart wil leggen. En we zien hier dat dat proces plaatsvindt in het leven van Job. En het vindt ook plaats in jou en mijn leven. Maar hier lezen we dat de Heer antwoordt uit een storm. En dat moet ons te denken geven. Heel vaak is het zo dat God spreekt in ons leven in de storm. Niet doordat broeder Chris of een andere broeder, Jurgen of Leander of Job, hier komt en de Bijbel opent en de doctrine van het woord van God uitlegt. Ja, dat is belangrijk. Maar vaak is het zo in je leven dat wil God echt die waarheden in je hart leggen, dat God spreekt in de storm. En we zien het ook bij de Heer Jezus. De Heer Jezus leert zijn discipelen misschien wel de meest kostbare lessen, en brengt die lessen het dichtst in hun hart op de zee in de storm. En niet in de rust aan de maaltijd. Toen antwoordde de Heer Job uit een storm en hij zei, wie is hij die mijn raad duister maakt? Met woorden zonder kennis, omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Misschien leg ik de klemtoon hier verkeerd. Waarom? Omdat er iets heel interessants gebeurt. Zie je, wat had Job ook alweer gevraagd van God? Of geëist van God? Hij zei, ik heb een vraag aan u. En ik wil dat u daar antwoord op geeft. Ik wil dat u me de aanklacht geeft. Ik wil weten wat ik heb gedaan, waarom ik dit nu meemaak in mijn leven. En dan komt God en dan zegt hij, omgord als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Job, jij wil mij iets vragen? Oké, Ik zal antwoord geven, maar ik geef geen antwoord zoals jij dat antwoord had verwacht. En zo is God. Zo is God vaak. Wij hebben misschien een vraag en een idee over hoe God die vraag moet beantwoorden. En dan komt God en zegt, wel, ik heb eigenlijk ook een vraag aan jou, Job. Hè, Job, ik ga af en toe even parafraseren wat God zegt. Maar God zegt, Job, vind je het goed als ik jou eigenlijk eerst wat vraag? Wat een liefde eigenlijk van God. Hè? Dat God doet helemaal niet wat Job verwacht. Job had gehoopt dat de aanklacht zou komen. Wel, Job, hè? Je bent wel rechtvaardig, maar ik zie toch wel wat dingen in je hart, Job. Op basis waarvan ja, het toch wel rechtvaardig zou zijn als jouw lijden overkomt. Zoals dat voor ons allen geldt. Job wordt niet door God benaderd met een aanklacht. Nee, God heeft een heel ander plan. Hij gaat hem wat vragen stellen. Er komt een interview. Ik zal je ondervragen, Job. Maak mij eens bekend. Waar was jij, Job, toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als je echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Je weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? En nu begint God allemaal vragen te stellen aan Job, waar Job geen antwoord op heeft. Job blijft stil. God wacht niet tot er een antwoord komt voordat hij de volgende vraag stelt. Hij gaat gewoon door. Er wordt vraag na vraag wordt er nu door God bij Job neergelegd. En één interessante vraag vind ik in vers 16. Hey Job, ben je gekomen tot aan de bronnen van de zee? Heb jij gewandeld op de bodem van de watervloed? Dit vind ik een machtige vraag die God stelt aan Job. Weet je dat er, als we het hebben over de bodem van de oceaan, dat zelfs tot op de dag van vandaag, dat het voor mensen bijna onmogelijk is om op de bodem van de oceaan te komen. De druk van het water op de bodem van de oceaan is zo hoog, dat zelfs onze mooiste onderzeeboten en dingen die wij uitvinden, duizenden jaren nadat dit boek is geschreven, zelfs de mooiste dingen die wij ontwerpen, hebben ontzettend veel moeite om op de diepte en op de bodem van de oceaan te komen. Er zijn sommige punten van de oceaan die wij als mensen nooit hebben ontdekt nog. Die we helemaal niet kennen, waarvan we helemaal niet weten wat daar is. En dan stelt God duizenden jaren geleden aan Job die vraag. Hey Job, trouwens, hey, ik heb een vraag aan jou. Heb jij gewandeld op de bodem van de oceaan, Job? Het is als het ware alsof hij zegt, hey Job, toen ik al die dingen heb gemaakt die jij om je heen ziet, toen wandelde ik op de diepe bodem van de oceaan. En ik zie hem als het ware wandelen, onze Heer Jezus Christus, op de bodem van de oceaan. En hij kijkt om zich heen en zegt, wat ga ik nu maken? Ik maak dit, ik maak dat. En God die dan vraagt aan Job, zegt, Job, ik was daar toen. Ik liep daar op de bodem van de oceaan, toen ik al deze dingen schiep. Maar Job, ik heb een vraag aan jou. Ik kan me niet herinneren dat ik jou daar zag. Was jij daar, Job? Je was daar toch? Zie je wat God doet? Liefdevol en tegelijkertijd dringend wijst God Job erop dat God en Job niet gelijkwaardig zijn. Dat ze niet op gelijke hoogte staan. Dat er een verschil is tussen God en de mens. En in het Engels hebben ze daar een mooie uitspraak voor. God is God and you are not. God is God en jij bent dat niet. Er is een verschil tussen God en Job. Uit hem zijn alle dingen. Maar niet uit Job. En Job had het nodig om dat te horen. Misschien denk je, wat vreed dat juist als Job te midden van zijn enorme lijden en zijn vragen zit, dat God op deze manier vragen gaat stellen aan Job. Maar je zal zien dat dat niet de interpretatie was van Job. Je zal zien dat dit het meest genadevolle, liefdevolle is wat God had kunnen doen voor Job. Want God laat in feite zien, Job, ik ben in controle over deze situatie. Ik weet van alle dingen, Job. Job, je kan op mij vertrouwen. De reden dat je zo in ongeloof raakt, de reden dat je zo begint te twijfelen nu, is omdat je vergeet, Job, wie ik ben. Je hebt het nodig om mij te zien. Uit hem zijn alle dingen. En dat geldt niet alleen voor de schepping, het geldt ook voor het evangelie. We zien in Genesis hoofdstuk 3 al dat bij de zondeval, dat God als het ware meteen zegt tegen de slang, Hij zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen. Daar ligt een evangelieprofetie. Het wordt ook wel het proto-evangelium genoemd. Als het ware de eerste duidelijke belofte. Er gaat een zaad van de vrouw komen die de kop van de slang zal vermorzelen. Nou, we gaan dat over een maand waarschijnlijk. Met kerst gaan we daarbij stilstaan weer. Maar als het ware, God kondigt het evangelie meteen aan. Momenten nadat de mens in zonde is gevallen, zegt God. Maar ik ga dit oplossen. Ik ga dit oplossen. Het evangelie is uit hem. Paulus zegt het ook zo duidelijk in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Hij zegt, wij spreken, 1 Korinthe 2 vers 7, wij spreken een wijsheid, de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Besef je wat dat betekent? Dat betekent dat vanaf de schepping van Adam tot aan de komst van de Heer Jezus, is het in geen enkel mensenhart opgekomen dat God zou doen wat hij heeft gedaan in zijn Zoon Jezus Christus. Dat hij zijn Zoon zou sturen, dat zijn Zoon vlees zou worden, dat zijn Zoon zou lijden en sterven aan het kruis voor jou en mijn zonde, dat hij opgewekt zou worden uit de dood. Dat God zijn Heilige Geest zou uitstorten. Het evangelie is uit hem. Niet alleen uit hem, maar uit hem alleen. Het evangelie is Gods plan. Het is Gods werk. Het is uit hem. En als we dit nou persoonlijk toepassen, wat is de implicatie van dit uit hem? Wat betekent dit voor mij? Dan betekent dat, dat de enige gepaste reactie is dankbaarheid. Als we beseffen dat zowel in de schepping als in het evangelie, als in mijn persoonlijk leven, wanneer ik in de spiegel kijk en zeg, wat is de oorzaak van wat ik zie in de spiegel? En misschien ben je er soms dankbaarder voor dan op andere momenten. Maar wat is de oorzaak? Hij is de oorzaak. En wat is onze gepaste reactie? Dankbaarheid. Dankbaarheid. En wat is de reactie op het moment dat we dit vergeten? Zoals de wereld om ons heen. Ondankbaarheid. Romeinen hoofdstuk 1. De mens heeft hem niet gedankt. Ondankbaarheid. We gaan door naar het tweede punt. Door hem. Door hem zijn alle dingen. Alle dingen zijn uit hem, maar alle dingen zijn ook door hem. Je zou het kunnen zien als uit hem is verleden tijd, door hem is tegenwoordige tijd, in het hier en nu. En wanneer God spreekt tot Job, om weer even terug te komen bij Job, in Job 39, dan stelt God nog meer vragen aan Job. En dan zegt hij in Job 39 vers 1, hey Job, kun jij voor de leeuwin op prooi jagen en het verlangen van de jonge leeuwen vervullen als zij zich bukken in de holen en in hun schuilplaats zitten te loeren? Hey Job, wie bereidt voor de raaf zijn voedsel als zijn jongen om hulp roepen tot God, als zij ronddwalen omdat er geen eten is? Vers 22 van hoofdstuk 39. Een van mijn favoriete vragen hier in dit hoofdstuk. Hey Job, kun jij het paard kracht geven? Kun jij zijn nek met manen bekleden? Zie je, God laat hier zien, Job, ik hou mijn schepping in stand. Van moment tot moment zorg ik ervoor dat de dieren hun eten krijgen, dat de raaf zijn voedsel krijgt. Maar niet alleen dat, hij zegt, hey Job, ik heb daar nog een, ik ga weer parafraseren, Job, ik heb nog een paard daar, maar dat paard heeft nog geen manen. Kun jij die eventjes met manen bekleden, Job? Zou je dat kunnen doen? Het is best wel, ik denk dat Job moet zich best wel echt eventjes rot gevoeld hebben, toch? Dat was geen comfortabel moment, zo al die vragen van God. Job, ik heb hier nog een paard. Kun jij alsjeblieft eventjes, kun jij die manen eventjes op dat paard doen? En Job zit waarschijnlijk met trillende stem. Dat kan ik niet. Oké, volgende vraag. Weet je, als je wandelt en je ziet een paard met manen, Een heerlijkheid wordt er zichtbaar in de schepping van God. En God laat zien, hey, ik niet alleen heb ik al deze dingen geschapen, maar ik hou al deze dingen in stand. Wist je dat? Wist je dat God jouw leven van moment tot moment in stand houdt? Heel veel christenen hebben het idee, ja, God heeft jaren geleden heeft hij dit systeem geschapen waarin wij leven, deze wereld. En ja, nadien is hij eigenlijk, het houdt zichzelf in stand. De Bijbel onderwijst dat niet. De Bijbel onderwijst dat God van moment tot moment betrokken is bij zijn schepping en de schepping in stand houdt. Dat wil zeggen, ook jou in stand houdt. Van seconde tot seconde doet hij jouw hart kloppen. En als jouw hart maar 10 seconden stopt met kloppen, dan lig jij hier op de grond. De wereld vertelt ons dat wij moeten leven vanuit onze eigen kracht. We zijn onafhankelijk. We moeten vooral vertrouwen in onszelf. Dat is een van de grootste leugens in deze samenleving. Dat je moet vertrouwen op je eigen kracht. Als God jouw hart maar 10 seconden doet stoppen met kloppen, dan lig je op de grond. Lieve mensen, welke eigen kracht? Welke eigen kracht? Het is God die jou en die zijn schepping in stand houdt. En niet alleen dat, we lezen in Hebreeën hoofdstuk 1, dat hij deze wereld heeft geschapen door zijn zoon. En dan lezen we in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3, wanneer daar verder wordt geschreven over de zoon van God. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die, let op, alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Niet alleen is het God die zijn schepping in stand houdt, het is specifiek de zoon die de schepping in stand houdt. God houdt de schepping in stand door zijn zoon. Dus we zien dat uit hem en door hem de schepping is. En niet alleen de schepping, maar ook het evangelie. Zie je, wij hebben soms het idee, en ik denk dat dat een onterecht idee is, we hebben soms het idee dat, ja, het evangelie is door God bedacht, maar het is toch zeker wel iets waarin wij met God moeten samenwerken. Het evangelie is toch uiteindelijk een soort partnerschap. God heeft gedaan wat hij moest doen, en ik moet doen wat ik moet doen. En als die twee bij elkaar komen, dan gebeuren er mooie dingen door het evangelie. En anders niet. En ik denk dat dat in de kern een leugen is. Het evangelie is niet alleen uit God, het is door God. En als je kijkt naar het evangelie, dan zie je op verschillende momenten dat het evangelie plaatsvindt door hem alleen. Om maar een heel praktisch voorbeeld te geven. Johannes 19, vers 30. Wanneer de Heer Jezus aan het kruis hangt. Dan lezen we daar, toen Jezus de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. De Heer Jezus zegt, het is volbracht. Het werk is gedaan. Wie heeft het werk gedaan? Zeg je broeder Christus, ja, maar dat is niet helemaal eerlijk, want ik was nog niet geboren. Oké, maar er waren wel discipelen toen, dus we zouden jou wel kunnen vergelijken met een aantal mannen, mensen die op dat moment leefden. Wat dacht je van Petrus? Petrus was een van de beste discipelen. Waar was Petrus op het moment dat de Heer Jezus zei, het is volbracht? Op het moment dat het evangelie zich voltrok, was het door Petrus? Was het in partnerschap tussen de Zoon van God en Petrus? Waar was Petrus? Petrus had de Heer Jezus de rug toegekeerd. Petrus had de Heer Jezus verloochend. Petrus was bitter aan het huilen, omdat hij teleurgesteld was in zichzelf. Toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, toen zei hij niet, wij hebben het samen volbracht. Maar toen zei hij in feite, ik heb het gedaan. Ik heb dit volbracht. En jij was waarschijnlijk op dezelfde plek geweest waar Petrus was. Op een afstand, aan het toekijken, in tranen, teleurgesteld over jezelf. Lieve mensen, het evangelie is niet een partnerschap tussen jou en Jezus Christus. Ook al beleef je dat misschien af en toe zo, het evangelie is door hem. Hij houdt jou, niet alleen als zijn schepsel, maar ook als zijn kind, in het evangelie van Christus Jezus, van moment tot moment vast. En als hij dat niet zou doen, lieve mensen, dan zou je afvallen. dan zou je nu geen christen meer zijn. Het evangelie is niet alleen uit hem, het is door hem. De Heer Jezus heeft het vrij duidelijk gezegd. Johannes hoofdstuk 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Niets doen. En wat is de implicatie daarvan voor jou? Ik heb net gezegd, de implicatie van beseffen dat alle dingen, of dat het nu schepping is of evangelie, of jouw persoonlijk leven, als je beseft dat alle dingen uit hem zijn, wat is dan de logische opdracht voor jou? Dankbaarheid. Maar als je beseft dat alle dingen door hem zijn, dat hij jouw leven van moment tot moment in stand houdt, en meer dan dat, dat in het evangelie van de Zoon hij jou vasthoudt als zijn schaap en als zijn kind, wat is dan de logische reactie? Afhankelijkheid. Nederige afhankelijkheid. Als jij rondloopt met het idee, ja, God doet zijn ding, maar ik moet wel mijn ding doen. En ik zeg niet dat dat een volkomen verkeerde gedachte is. Het is belangrijk dat wij werken aan onze eigen verlossing met vrezen en beven. Maar tegelijkertijd te beseffen dat er achteraan staat, want hij is het die in u werkt. En de dingen die wij uitwerken zijn de dingen die hij in ons werkt. En als we de causale keten zo zien, dan beseffen we dat zelfs het goede wat wij doen, is Christus in ons die dingen doet. En die dingen doen wij in volledige afhankelijkheid van de Zoon van God. En wat is dus de toepassing? De toepassing is, wees je bewust van je afhankelijkheid van hem. Je kunt het christelijk leven niet leven als hij je ook maar een moment los zou laten. Hij is het die in jou werkt. Hij is het die door je werkt. Hij is het die je vasthoudt en zorgt dat je groeit. En dat vraagt 100% inspanning van jou. Maar jouw inspanning en Gods werk staan niet op gelijke hoogte. Ze liggen in elkaars verlengde, maar God staat veel hoger in dat verband dan jij en ik. Petrus zegt het als volgt, de toepassing van deze waarheid. In 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 5. Hij zegt, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Weet je wie hij kan verslinden? Hij verslindt mensen die langzaam gaan fantaseren dat ze misschien wel eens dingen zouden kunnen doen uit eigen kracht. Hij verslindt mensen en christenen die zich langzaam wat meer gaan denken, gaan fantaseren over het idee dat ja, God moet zijn deel doen, maar ik moet ook mijn deel doen en gaan leunen op eigen kracht. En dat gebeurt heel makkelijk in ons. Dat gebeurt heel makkelijk. Als je ziet dat in Job zijn hart die beweging langzaam ontstaat om te denken dat hij en God wel eens ergens een beetje op gelijke hoogte kunnen staan, dan kan dat in ons hart ook gebeuren. We komen tot onze conclusie. Alle dingen zijn uit hem. Alle dingen zijn door hem. Maar Paulus zegt ook, alle dingen zijn tot hem. En we weten dat de schepping, tenminste ik hoop dat je dat weet, als je rondgaat buiten, je maakt een wandeling, en misschien in de lente straks weer, en je ziet alle bloemen groeien. En je stelt jezelf de vraag, wat is eigenlijk het doel van deze bloem? De Bijbel geeft daar antwoord op. In Psalm 19, vanaf vers 2... daar spreekt God over de schepping. En er staat, de hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Dat is poëtische taal die eigenlijk zegt, de schepping heeft als belangrijkste doel en functie om de heerlijkheid van God te openbaren. Ook al zie jij de bloem en praat de bloem niet tegen jou, althans als de bloem tegen jou praat, dan moet je misschien wel een arts opzoeken of iemand van de ouderlingen gaan praten. Het is niet normaal dat de bloemen tegen jou praten of de vogels. Maar de Bijbel zegt dat ze wel tot je spreken. En op welke manier ze spreken en verkondigen de heerlijkheid van God. De bloem zegt eigenlijk, kijk naar mij, zie mijn schoonheid en weet, ik ben gemaakt door God. Mijn rol, mijn doel is om de heerlijkheid van God te openbaren. Zijn schoonheid te laten zien. Zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Er zijn mensen die zeggen, ja, hoe kan je nou geloven dat het heelal door God is geschapen? Want weet je hoe klein de aarde is vergeleken met het heelal? Het heelal is zo ontiegelijk groot. Vergeleken met de kleine aarde. Hoe kan je nou denken dat het heelal gemaakt is met de mens op het oog? Wij zijn zo insignificant klein. En het antwoord daarop is natuurlijk gewoon duidelijk gegeven in Psalm 19. Want wat is de functie van het heelal? Niet om ons centraal te zetten, maar om de heerlijkheid van God te openbaren. Dus wanneer wij een heelal zien wat zo oneindig veel groter is dan onze aarde en dan wij, dan is de functie om te laten zien dat God oneindig veel groter is dan jij of ik. De functie van de schepping is om Gods heerlijkheid te openbaren. En dan komen we bij Job. We hebben gelezen, de Heere antwoordde Job uit een storm en geeft hem een interview. En stelt hem vragen waar Job eigenlijk geen antwoord op heeft. En dan bij Job 39 vers 36, dan is Job eigenlijk al klaar. Voor Job is het duidelijk. Job begrijpt wat God heeft willen zeggen. Job is klaar, God is nog niet klaar met Job. Job is wel klaar op dat moment met dit interview in zijn beleving. Maar God is nog niet klaar met de vragen die hij aan Job wil stellen. Staat in Job 39 vers 36. Toen antwoordde Job de Heere en zei, zie, ik ben te gering. Wat zou ik antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Job is eigenlijk klaar daarmee. Job zegt, Heer, het punt is duidelijk. U bent zoveel groter dan ik. En ik ben zo klein, Heer. Uw punt is duidelijk. God gaat verder met het stellen van vragen aan Job. En dan komt Job na al die vragen die God weer stelt. In Job 42 vers 1. Opnieuw met een antwoord. Toen antwoordde Job de Heere en zei, ik weet dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. En enkele versen later. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mezelf en ik heb berouw in stof en as. En dit is ontzettend belangrijk. Dit is misschien wel het doel van het hele proces wat God met Job doormaakt. Job zegt, ik kende u van het horen. Met het oor heb ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Job zegt eigenlijk, ik wist bepaalde dingen over u. Maar nu heb ik bepaalde dingen ervaren waardoor ik datgene wat ik wist op een dieper niveau ben gaan toe-eigenen, ben gaan zien. En dat is wat ik noemde met de storm. Dat soli deo gloria, het is niet alleen maar een leerstelling. Het is niet alleen maar iets wat we met ons hoofd eigen kunnen maken. Maar het is iets waarvoor God de stormen gebruikt in ons leven om het op ons hart te schrijven. En Job zegt, door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom, en dit is zo ontzettend belangrijk. Job ziet een verdieping in wie God is, in zijn grootheid, in zijn heerlijkheid. En meteen heeft dat effect op hoe, God, op hoe Job kijkt naar zichzelf. Wanneer ons godsbeeld verandert, wanneer ons godsbeeld groter wordt, dan doet dat automatisch iets met ons zelfbeeld. Job zegt, daarom veracht ik mezelf en ik heb berouw. En dan moet je niet gaan denken dat dat iets negatiefs is, of dat Job heel zielig is. Nee, dit is ten diepste de grootste gave die God kon geven aan Job. Is een reëel beeld van wie God is en een reëel beeld van wie Job zelf is. En daarna geeft God Job al die dingen weer terug die van hem afgenomen waren. Hij krijgt weer zijn kinderen. Hij krijgt weer zijn rijkdom. En natuurlijk heeft hij een litteken op zijn ziel van wat hij kwijt is geraakt. En tegelijkertijd heeft God hem iets gegeven wat geen mens hem kan afnemen. Ogen die de heerlijkheid van God hebben gezien. En lieve broeder, lieve zuster, Het is een gevaarlijk gebed wat wij soms bidden wanneer we zeggen, Heer, open de ogen van mijn hart, zodat ik uw heerlijkheid zal zien. Misschien heeft Job dat ook wel gebeden. En misschien was dat ook wel de verhoring van zijn gebed, dit hele verhaal. Wanneer we bidden, Heer, open mijn ogen, dat ik uw heerlijkheid mag zien. Dat uw Zoon in mij verheerlijkt wordt, dat ik het aangezicht van de Heer Jezus Christus mag zien. Dan is dat een gevaarlijk gebed. Want soms zijn daar dingen voor nodig, die we misschien niet leuk vinden. Alle dingen zijn uit hem, ze zijn door hem, ze zijn ook tot hem. Niet alleen in het leven van Job door de openbaring van de schepping, maar ook in het evangelie. Wat is het ultieme doel van het evangelie? Er zijn veel christenen die zeggen, ja, dat ik gered ben, dat is het ultieme doel. Maar Paulus gaat verder dan dat in Efeze hoofdstuk 1 en laat zien dat dat niet het ultieme doel is. In Efeze 1, vers 6, wanneer Paulus alle heerlijke zegeningen beschrijft die ons in Christus Jezus gegeven zijn, dan zegt hij steeds aan het einde van waarom God dat alles doet, zegt hij tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Vers 6 van Efeze hoofdstuk 1. Vers 12 van Efeze hoofdstuk 1. Opdat wij tot lof van de heerlijkheid zouden zijn. En tot slot in vers 14. De Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het evangelie is uit God, het is door God en het is tot God. Het evangelie heeft als hoogste doel zijn heerlijkheid. Hoe? Doordat God zichzelf openbaart. Doordat God de ogen opent van mensen, zoals jij en ik, om te zien zijn eigenschappen, zijn liefde, zijn heerlijkheid, zijn zelfopofferingsbereidheid op Golgotha. Dat is het doel van het evangelie. En wat is dan de persoonlijke toepassing voor jou? Nou, dat jouw doel wil jouw leven aansluiten bij het doel van God, is jouw hoogste doel, als het goed is, niet jouw leven of jouw heerlijkheid, zoals het in de wereld vaak is. Wat is jouw doel? It's all about you. Dat is het motto van deze wereld. Wat is het doel van jouw leven? Jij bent het doel van jouw leven. Wel, de Bijbel geeft een hoger doel. Het doel van jouw leven is Gods heerlijkheid. En het is een bevrijding wanneer je dat gaat ervaren. De persoonlijke toepassing van tot hem zijn alle dingen, is dat je doelgericht leeft voor zijn heerlijkheid in het evangelie. Dat je hem kent als het hoogste doel van jouw leven. Dat je net als Paulus kunt zeggen dat jouw doel is dat je straks voor hem zult zijn en dat je hem wilt behagen. En toeleeft naar dat moment dat je zult staan voor de oordeelstroon van de Heer Jezus Christus. Niet om veroordeeld te worden. Nee, als christen weten we dat we niet onder het oordeel zullen komen. Maar om die woorden te horen, goed gedaan, getrouwe dienstknecht. Goed gedaan, getrouwe dienstknecht. Dat zijn de woorden die ik verlang te horen als ik straks de Heer Jezus zal zien. Is jouw leven doordrongen van dit motto? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, maar niet alle dingen. Nee, ben ik. Kan je zeggen voor jezelf, ik ben uit hem, ik ben door hem, ik ben tot hem. Alleen. Niet te alleen vergeten, de reformatie draaide niet om geloof, om Christus, genade. Dat was niet de discussie met de Rooms-Katholieke Kerk. Die geloofde dat ook allemaal in geloof en in genade en in Christus. Nee, de discussie zat in het woordje genade alleen. Geloof alleen. De schrift alleen. Gods heerlijkheid alleen. Soli Deo Gloria. Is dat jouw doel? Kun je het op die manier toepassen? Of ben je misschien meer zoals Nebukadnezar? En dat is het laatste wat ik zal zeggen. Nebukadnezar in Daniël hoofdstuk 4... was een man, misschien wel de belangrijkste man van de wereld op dat moment. En Nebukadnezar, hij liep op het balkon van zijn paleis, op het dak. En hij keek naar zijn koninkrijk, Babel. En lezen we in Daniël hoofdstuk 4, vers 30. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Zie je? Nebukadnezar had precies het tegenovergestelde levensmotto. Voor Nebukadnezar was het uit hem. Het was door hem, door zijn eigen kracht. En het was tot hem, het was voor zijn eigen naam. En hij was nog niet uitgesproken of er klonk een stem uit de hemel. U, Nebukadnezar, wordt aangezegd. Het koningschap is van u weggegaan. Verdrietig voor Nebukadnezar, of niet? Nee. Nebukadnezar kreeg eigenlijk dezelfde genade als Job. God liet hem eventjes zien wie hij was zonder God. En wanneer Nebukadnezar vervolgens verandert in een dier en gras eet als een dier, en God hem zijn verstand teruggeeft, dan opeens heeft Nebukadnezar een ander motto. Hij zegt de God van Israël. Alle dingen zijn uit hem. Alle dingen zijn door hem. Alle dingen zijn tot hem. Amen.